Wel, u mag in de Bijbel gaan zoals we denk ik al gebruikelijk zijn naar Johannes hoofdstuk 3 vers 16. En wat ik al zei, ik heb vandaag eigenlijk een wat ander soort preek. Meer een panorama, laat ik het zo zeggen. Om eens wat stil te staan bij een aantal facetten van het leven van de Heer Jezus Christus. En het werk wat Hij gedaan heeft. Nou, misschien niet zozeer het werk, maar wel... Ja, het is natuurlijk altijd moeilijk om wezen en werk te scheiden, maar... Eigenlijk meer een panoramabeeld van het geheel wat Christus verwezenlijkt heeft en waar God zijn liefde in toont. En ik hoop dat we inderdaad ook bij dit Bijbelvers al overweldigd zijn door Gods liefde. Dat is wel hetgeen wat mij eigenlijk wel het meest aangreep. Er zijn momenten in mijn leven dat ik nog zo kan herinneren dat de soevereiniteit van God zo overweldigend was voor mij. Zo groot, zo kolossaal en zo, je zou kunnen zeggen, gezaghebbend. Hetzelfde mogen we ook hebben als het gaat over Gods liefde. Dat we inderdaad ook zien dat Gods liefde ook groot is, ook overweldigend. Het is misschien niet zo, ja, misschien niet zo hard of krachtig, als ik het zo mag zeggen, als de soevereiniteit van Gods heerschappij. Dat davert en dat dendert. Maar de liefde is net zo indrukwekkend, net zo kolossaal, net zo magnifiek, zou je zelfs kunnen zeggen. En groots. En ik hoop dat ook vorige week naar voren kwam. Dat Gods liefde groot was. Maar niet alleen groot, maar ook rood. Als je zich dat nog kunt herinneren. Dat God zijn enige geboren zoon stond om te sterven. En als een plaatsvervangend offer voor ons. En dat daarin de liefde van God zo uniek naar voren kwam. Toch wil ik nog eens een keer weer teruggaan naar dat ene punt waar we staan... Wat ik net ook citeerde, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige unieke zoon gegeven heeft. Afgelopen week vierden wij met elkaar Hemelvaart. En we hebben wel eens moeite om dat te plaatsen. Dat we wel wezen. Pasen maken wij iets groots van. En ik zou bijna zeggen, Goede Vrijdag en Pasen, dat is een feest wat centraal staat. Maar met andere zaken zien we wel eens wat meer los van elkaar. Of we gaan al snel naar het kruis toe. Neem bijvoorbeeld de kerstboodschap. Ja, het is lastig om bij wijze van spreken een kerstboodschap te geven zonder naar het kruis te gaan. We hebben nog een gouden gedachte van, Jezus is geboren om te sterven. En dat is helemaal waar. Dat klopt. Maar ik wil u vandaag eigenlijk meenemen naar een zestal facetten van het leven van de Heer Jezus. Die eigenlijk één geheel vormen. Die eigenlijk in totaliteit, en er zijn er waarschijnlijk meer, maar ik heb het bij zes gehouden. Past ook niet meer in een preek als we er iets wat aandacht aan willen besteden. U ziet dat ook in uw preekschema. Er staan heel veel Bijbelversen achter. Een zestal facetten uit het leven van de Heer Jezus. Waarin we eigenlijk de liefde van God kunnen zien. Wat eigenlijk een beetje zou kunnen zeggen, het geven van God. Ja, dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat we daar wat invulling aan geven. Want anders dan spitsen wij het waarschijnlijk alleen maar toe op zijn kruisdood. Waar ik vorige week mee geëindigd ben in principe. Maar dat doet tekort aan Gods oceaan van liefde. En specifiek in het leven van de Heer Jezus. En daarom wil ik u vandaag meenemen. U kunt het zo volgen. De eerste twee zijn eigenlijk de menswording van de Heer Jezus Christus en zijn zondeloos leven als mens. Dit zijn belangrijke zaken, maar ze zijn op zichzelf niet zaligmakend. Zie, ze zijn noodzakelijk, ze zijn essentieel, maar niet verlossend. Ze zijn niet genoegzaam voor de verlossing, maar ze zijn wel noodzakelijk voor de verlossing. Ik hoop dat u daarin ook het verschil ziet. En dan gaan we stilstaan bij de kruisdood van de Heer Jezus en zijn opstanding. En deze twee zijn absoluut noodzakelijk. Dit is essentieel en noodzakelijk. Waren deze er niet, dan was er helemaal niets. Dan was er geen enkele verlossing. Dit is de spil waar het om draait. Dit is het kloppend hart, die zou kunnen zeggen, van waar we Gods liefde kunnen zien. Dus dan gaan er twee vooraf. Dan hebben we de opstanding, of de kruisdood en opstanding. En als laatste wil ik stilstaan bij hemelvaart en wederkomst. En ook die twee, die laatste twee dus, de hemelvaart en de wederkomst, zijn noodzakelijk, zijn belangrijk, maar zijn op zichzelf niet verlossend. Ze zijn een noodzakelijk onderdeel ervan. Je zou bijna kunnen zeggen, ze vloeien voort uit het kruis. Ze vloeien voort uit de opstanding. Ja? En dat maakt ook dat deze zes bij elkaar, je zou kunnen zeggen, in een notendop eigenlijk weergeeft wat God in deed bij het geven van zijn zoon. En ik wil beginnen met de menswording. En ik zal daar wat snel doorheen gaan. In de zin van, we hebben redelijk wat bijbelteksten daarin ook opgenomen. Dat ik niet altijd stop om u tijd te geven om het op te zoeken. Maar ik hoop dat u wat mee kan volgen. En anders kunt u mij gewoon even stopzetten. Ja, misschien wist u dat nog niet. U kunt mij stopzetten. Ideaal. Ja, ik weet wat u denkt. Eindelijk. Eindelijk kunt u mij stopzetten. Inderdaad. Maar we gaan beginnen. De menswording van de Heer Jezus. En eigenlijk als je kijkt naar dat God zijn zoon gegeven heeft. Dat begint in de zin van hier op aarde. Hè? Ik bedoel, het begint al in een eeuwigheid verleden bij het plan van God. Maar in zekere zin kwam het in actie bij toen de Heer Jezus als het ware een menselijke gedaante aannam. Dat is waar het in de geschiedenis mee begint. Daar is waar Gods liefde voor het eerst zichtbaar wordt. Tastbaar, om het zo maar te zeggen. En dat vinden we bijvoorbeeld ook in 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 5, waarin staat dat er is één God en één middelaar. En de middelaar is iemand die tussen de mens en God instaat. Ja? Dus de mens en God, en er staat een middelaar tussenin die eigenlijk er tussenin mag staan. En wat staat er als een mooi in 1 Timotheus 2 vers 5? Er is één God, één middelaar tussen God en mensen. En wat staat er dan? De mens, Jezus Christus. Zie, er was een mens nodig om ons als het ware te kunnen vertegenwoordigen. En hierin zien we eigenlijk Gods oneindige liefde dat hij in zijn zoon zendt om mens te worden. En dit is ook wat we al lezen in het Oude Testament. Is het niet bij Jesaja hoofdstuk 9 vers 5. Want de kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En die zoon is een mens. Een kind is een mens. Ja? Van het mannelijk geslacht in dit geval ook nog. En dat is de geweldige boodschap van de incarnatie van Jezus Christus. De menswording van de Heer Jezus Christus. En dat is feitelijk de eerste stap, je zou kunnen zeggen, waarin we Gods liefde kunnen zien. Jezus Christus verbindt zich met de mensheid. Met de mensheid. Simeon. Die oudere man die in de tempel was, in Lucas hoofdstuk 2 vers 30, die te horen had gekregen dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias had gezien. En wat zegt hij dan in Lucas 2 vers 30? Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ja, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. In het kind Jezus Christus zag hij de verlosser, de middelaar, om het zo maar te zeggen. Niet als baby, maar wel wat hij zou gaan doen in de toekomst. Maar u mag eens meegaan naar Filippenzen hoofdstuk 2. Want dat is eigenlijk waar Jezus Paulus dan maar zo mooi omschrijft. Dat Jezus vrijwillig mens werd. Uit liefde voor de wereld, maar ook uit liefde voor de Vader. En dat is een bekend stuk, maar het is zo rijk. Filippenzen hoofdstuk 2 vers 5 tot 7 wil ik met u even lezen. Laat daarom, zegt Paulus daar, die gezindheid, oftewel dat denken, die mindset, om het zo maar te zeggen, in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, hoewel hij volledig en volmaakt God was, dat niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Hij was bereidwillig, ja, om die heerlijkheid en glorie op te sluiten in een menselijk lichaam. En dat deed hij met het volgende. Maar zichzelf ontledigd heeft. Hij legde niks af. Hij deed wat aan. En wat deed hij aan? Door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mens gelijk te worden. Als je dit gaat zien. Dan zie je dat Jezus die alle rijkdom en wijsheid. En alle schatten van wijsheid. En alle majesteit had. En alle heerlijkheid. Sluit er als het ware op. Achter een menselijk gedaante. Om mens te worden en mens te zijn. En daarmee kun je ook zien dat En hier kwam 1 Korinthe bij mij zo naar voren van... Liefde zoekt niet zijn eigen belang. Liefde zoekt het beste voor de ander. Er was niks te winnen voor de Heer Jezus. In die zin dat wat hij aandeed was geen aanwinst. Zijn menswording was geen aanwinst voor hem. Dat was, daarom zit er ook zo'n grote daad van liefde in. Ga maar eens een vers terug in Filippenzen hoofdstuk 2. In vers 4 bijvoorbeeld, ja. Dan kun je zien dat de menswording liefde heeft, oog heeft voor anderen. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat hemzelf, voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Of nog een vers terug, vers 3. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Dat was eigenlijk Paulus' een introductie. Doe niets uit eigen belang. Hou de ogen gericht op de ander. En dat zien we zo mooi bij de menswording van de Heer Jezus. Daarin zien we de liefde van God zo dat liefde zoekt niet haar eigen belang. Dat staat er in 1 Korinthe 13 vers 5. Of in de NBG, hetzelfde vers. Zij zoekt zichzelf niet. Zie, de menswording van Jezus laat zien dat hij zichzelf niet zocht. Hij zocht ons. Zie, liefde zet haar eigen voorkeur niet voorop. Jezus was bereid om in liefde mens te worden. En dat was een geweldige eerste stap, een geweldige sublieme eerste stap om te zien dat de menswording van de Heer Jezus... De eerste fase als het ware is van dat God zijn zoon gegeven heeft. Om vervolgens een zondeloos leven te leiden. Jezus, zijn zondeloosheid. Jezus was volledig vrij van zonde. Heeft nooit schuld ervaren. Heeft nooit schuldgevoel gekend. Heeft nooit vergeving moeten vragen. Heeft nooit tekorten moeten beleiden. Had alleen maar in alle... volmaaktheid was hij innerlijk vrij van erfzonde. Er was geen enkele innerlijke onvolmaaktheid. Hij had geen neiging tot zonde. Zonde trok niet aan hem. Er was geen neiging tot zonde. Er was geen verleiding tot zonde. Hij wandelde constant in gerechtigheid. Ja, zoals Matthäus 3 vers 15 ook zegt dat in hem alle gerechtigheid... vervuld moest worden. Of dat alle gerechtigheid vervuld moest worden. Satan heeft nooit een voet tussen de deur kunnen krijgen bij Christus. Maar bij ons wel. Wij struikelen. Wij vallen. Wij worden verleid. Wij denken soms dat er meer winst is in zonde. Dat het ons meer brengt. Maar dat is nooit. Christus heeft dat nooit ervaren. Hij was volmaakt zondeloos. Jesaja hoofdstuk 53 vers 9 zegt dat ook nog zo mooi. En dat begint met omdat, maar we kunnen beter zeggen, ondanks dat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Zie je hoe mooi. En dan gaat het ook verder, is hij verbrijzeld, maar er was geen bedrog in zijn mond. Er was geen onrecht wat hij gedaan had. Als je verder gaat in Jesaja 53 vers 11, daar staat zo mooi, dat hij, daar wordt hij de rechtvaardige genoemd. De rechtvaardige. Mijn knecht. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige. In het Nieuwe Testament wordt de Heer Jezus de heilige genoemd. Vrij van zonde. Compleet vrij. En soms vraag je alles af van, in dat ene vers, laten we het even lezen. Johannes hoofdstuk 5 vers 30. Daar lezen we ook dat, ik kan vanuit mijzelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Als we dit lezen uit Jezus' eigen mond, dan zegt hij, ik ben niet gekomen om de wil van mij te doen, maar van mijn Vader. En daarin kun je ook... Dat is niet een plicht die de Heer Jezus daaruit voert. Als zij er van, dit moet ik doen. Dit deed hij uit liefde voor de Vader. Dit deed hij omdat er een intense liefde was. Een volmaakte liefde van de Zoon naar de Vader. In alle openheid wilde hij de Vader volmaakt gehoorzamen. Daarom was het dat hij de wil van de Vader kwam doen, was geen opdracht die een last was, maar het was een lust op dat hij de Vader lief had. Daarom noemt de Vader hem ook, in wie ik mijn welbehagen heb. Dit is mijn Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Want hij doet altijd wat ik wil. Daar kwam het op neer. Het is zo mooi om te zien dat de Heer Jezus zo altijd in gehoorzaamheid geleefd heeft. En Filippenzen 2 vers 8, we begonnen daar zo straks bij, die schrijft ook nog zo, en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis. Gehoorzaam geworden zijn, gehoorzaamheid is getoetst, getoetst, getoetst. En het was Jezus zijn liefde die dreef hem naar het kruis. Het was de liefde van God die in zijn hart leefde en waar hij de Vader lief had en ons lief had, die hem doelgericht naar het kruis bracht. En zijn gehoorzaamheid werd steeds zichtbaarder en helderder. Het was Gods liefde in actie. Als je het leven van de Heer Jezus bekijkt op aarde, was het Gods liefde in de praktijk. Denk maar eens aan 1 Korinthe hoofdstuk 13, vers 4. In alle geduld, altijd gepast gehandeld. Als we de Heer Jezus volgen. Nooit verbitterd. Nooit geïrriteerd. Nooit geen kwade gedachten gehad. 1 Korinthe 13, 4 en 5 die ik hier neerzet. Jezus Christus was en is de volmaakte. Maar in zijn mensheid was hij de volmaakte vervulling van de liefde. Dan gaat u eens mee naar Hebreeën hoofdstuk 5 vers 8 en 9. Want daar vinden we dat het een noodzakelijk onderdeel was. Dat Jezus zonderloos was. En wat lezen we daar in Hebreeën hoofdstuk 5 vers 8 en 9? Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En het was geen, en u weet dat inmiddels al, geen gehoorzaamheid van, die hier beschreven wordt, van ongehoorzaamheid naar gehoorzaamheid, maar een gehoorzaamheid die steeds moeilijker werd. Er werden steeds grotere uitdagingen op hem als het ware geplaatst, waar hij aan moest voldoen. Uiteindelijk was dat het lijden waar die Gethsemane ook vraagt van, kan deze beker mij voorbij gaan, Vader? Want, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik heb u zo lief, ik ben bereid, Vader, om in die liefde ook te gaan naar het kruis en u daarin te verheerlijken en ook voor de liefde voor ons. Zoveel heeft hij geleden, maar wat staat daar dan in? Vers 9, toen hij volmaakt was geworden. Toen zijn gehoorzaamheid en liefde voor de Vader en liefde voor ons tot het maximale was getoetst, volmaakt was gebleken. Wat staat er dan zo mooi? Is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden? Zijn zonderloos leven verbonden aan onze zaligheid. Wat hij deed en kon, konden wij niet. Maar vertrouwend op hem krijgen wij als het ware zijn leven toegeschreven. Jezus zijn zonderloos leven. Volledig getoetst in alle richtingen, in alle facetten werd hij getoetst. En zijn liefde was volmaakt gebleken voor de Vader. Zijn gehoorzaamheid uit liefde was een oorzaak voor eeuwige zaligheid. Een noodzakelijk component van het totaal van de verlossing. Maar als zijn zonderloos leven eindigde Christus bij het kruis. De kruisdood van Jezus, het lijden en sterven van de Heer Jezus is het summum van Gods liefde. Nou, dat hebben we vorige week ook gezien. Waarin we kunnen zeggen dat God zond zijn Zoon op een hele specifieke wijze om Gods liefde te laten zien, tentoon te stellen aan de wereld. Zie, God zond zijn Zoon om te sterven in de plaats van zondaren. Onbegrijpelijk, maar dat is exact wat liefde doet. Liefde zoekt zichzelf niet. Liefde geeft en geeft en geeft. En God geeft uit zijn goedheid. En dat hebben we vorige week ook gezien uit 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 10. Dat kleine briefje aan het eind. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen. Maar dat hij ons lief had. En zijn Zoon zond als een verzoening voor onze zonden. Of 1 Johannes 3 vers 16, hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven gegeven heeft. Zie, Dit is zo duidelijk dat als we bij het kruis zijn, het sterven van de Heer Jezus zien, dan zien we de liefde van God op een wijze zoals nooit eerder te zien is. Dat is het summum. Jezus beschrijft dat zelf ook in dat verhaal van de goede herder, waar hij zichzelf als een goede herder naar voren brengt. En een goede herder die geeft zijn leven voor zijn schapen, zegt hij in Johannes hoofdstuk 10 vers 11. Zie, een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een kudde waar een herder aan toegewijd vertrouwd wordt, om die kudde te beschermen en te bewaren. Zegt de Heer Jezus, daar moet hij zijn leven voor over hebben, om die kudde te bewaren. Ik heb mijn leven over voor die kudde die de Vader het mij gegeven heeft. En het is een liefdevolle herder die dat doet. Liefdevolle herder. Met het oog op de ander. Ja, Johannes 10 vers 15. Ook een mooi vers. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Zoals de liefdesband tussen de Vader en de Zoon is, zegt hij daar eigenlijk. En ik geef mijn leven voor de schapen. Zie, dat Jezus zijn leven geeft voor de schapen is een reflectie van hoe de Vader de Zoon kent. Een opofferende liefde. Een dienende liefde. En het is in het dat Jezus zijn leven geeft voor de schapen waarin die liefde zo naar voren komt. Vers 17 van Johannes 10, dat is ook nog zo'n mooi vers. Daarom heeft de Vader mij lief. Belangrijk vers. Dat is een van de weinige momenten waar duidelijk gezegd wordt waarom God de Vader Jezus lief had. Omdat ik mijn leven geef, zegt de Heer Jezus. Omdat ik mijn leven geef. En Jezus doet dat vrijwillig. Kijk maar eens naar vers 18. Niemand neemt het mij af. Ik geef het uit mijzelf, zegt de Johannes hoofdstuk 10. Het is een vrijwillige liefde. Als we dan verder gaan in het Johannes-evangelie, dan zegt de Heer Jezus ook nog later in hoofdstuk 15, dan zegt hij tegen zijn discipelen van, nergens is grotere liefde te vinden dan hij die zijn leven inzet voor zijn vrienden. Die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Zie, het is de kruisdood van de Heer Jezus waar we zo helder die liefde van de Heer Jezus en van God de Vader en van Johannes 3 vers 16 naar voren zien komen. Ja, daar waren twee noodzakelijke facetten aan voorafgaand. Zijn menswording en zijn zondeloosheid. Anders had hij niet aan het kruis kunnen gaan. Had hij ons niet kunnen vertegenwoordigen. Had hij niet in onze plaats kunnen sterven. Maar al te meer glorieus. In het lijden en sterven laat de Heer Jezus zien dat hij werkelijke en waarachtig liefde is. En dat toont hij aan de wereld. Ik moest denken aan 1 Korinthe hoofdstuk 13 vers 7. De liefde bedekt alle dingen. Is dat niet exact wat Christus deed aan het kruis? Hij bedekte alle dingen van u en mij. Liefde verdraagt alle dingen. Jezus heeft letterlijk onze zonden niet alleen verdragen, gedragen. De Vader schreef al onze ongerechtigheid aan hem toe. Jezus heeft dat vergedragen. Uit liefde. Jezus stierf, werd begraven. En daar was die glorieuze paasmorgen. De opstanding van de Heer Jezus Christus is net zo noodzakelijk als het kruis. Dat staan we misschien niet altijd bij stil, maar deze twee componenten zijn ontzettend belangrijk. De opstanding van de Heer Jezus is net zo belangrijk als zijn kruisdood. We vinden dat bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 4 vers 25. Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Hij stond uit de dood op, zodat wij het stempel en het eigenlijk door God rechtvaardig verklaard werden. Als Christus niet was opgestaan, waren wij nog in onze zonden. En ik kon natuurlijk naar 1 Korinthe hoofdstuk 15 gaan, maar mijn tijd is beperkt en ruimte. Want al deze onderdelen is een preek op zich, dat begrijpt u ook. Dus vandaar dat ik ook gewoon eens een panorama neem om al die delen naar elkaar te koppelen. Zodat wij een breder en een groter plaatje voor ogen houden. We zitten de laatste weken bijna met een microscoop in Johannes 3 vers 16 te kijken. En vandaar dat ik u weer even een keer meeneem naar een panoramabeeld. Dat ook laat zien dat er meer is. En dat het totaal van Christus in ogenschouw moet houden. Ga Ga dus mee naar Romeinen hoofdstuk 5 vers 10. Dat is op zich ook een bijzonder vers als je even goed leest wat er staat. We hadden net gezien dat Jezus opstond uit de dood. Dat was noodzakelijk voor onze rechtvaardiging. Maar hier staat ook iets heel moois. Romeinen hoofdstuk 5 vers 10. Want als wij, toen we vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood. Dat is zijn kruisdood. We zijn verzoend door zijn kruisdood. En dan gaat hij hoeveel te meer. Ja, de kruisdood van zijn zoon natuurlijk. Hè? Hoeveel te meer. Dus hier maakt hij eigenlijk een vergelijking van het kruis naar iets anders. Maar dat laatste, dat verheft hij bijna boven het kruis. Hoeveel te meer. En het is niet dat hij het boven het kruis, maar niet dat hij het is, zeker niet onder. Hij brengt het op gelijk niveau. Hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven. Ziet u dat in de tekst? Dat bij het leven van de Heer Jezus, zijn opstanding uit de dood, daar zit onze behoudenis aan vast. Omdat we verzoend zijn. De opstanding is het bewijs dat de Vader de dood van Christus en het lijden van Christus geaccepteerd heeft. De prijs is betaald. Terug naar Johannes hoofdstuk 10 vers 17. Net stopte ik op tijd en nu ga ik het verder lezen. Daarom heeft de Vader me lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw op te nemen. Zie, de Vader had de Heer Jezus lief niet alleen omdat hij zijn leven aflegt, maar ook omdat de Vader had het lief dat hij het weer op kon nemen. Dat was ook aan hem gegeven, om het weer op te nemen. God zond zijn zoon om op te staan uit de dood. Zie, de liefde van God is verzekerd in de opstanding. Je zou kunnen zeggen verankerd in de opstanding. Daarin kunnen we de liefde van God zien. Dat Christus opstond uit de dood om voor eeuwig te leven. Moest ik denken in 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 8. De liefde vergaat nimmer meer. Staat er in de NBG. Ik vond het wat ruimere uitspraak. Ik geloof dat er in de HSV staat. De liefde vergaat nooit. Of iets in die vorm. De liefde vergaat nimmer meer. Christus is opgestaan. Hij leeft voor eeuwig. De liefde vergaat nimmer meer. Christus leeft. De liefde van God bevestigd, verzekerd, gewaarborgd door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Zie, dit zijn de twee essentiële componenten. Ik zou zeggen, essentiële verlossende componenten. Waarin we de gevende liefde van God kunnen zien. Twee gingen eraan vooraf. Twee componenten, of twee facetten. Kruisdood en opstanding. Daar is het kloppend hart van de verlossing. En daar vloeien twee uit voort. En de eerste is Jezus zijn hemelvaart. We hebben daar afgelopen week bij stil mogen staan. En wij zitten niet zo heel erg in een kalender, in een jaarkalender waarin we er heel lang bij stilstaan. Maar ik vond het toch wel fijn om daar eens wat bij stil te staan. Zowel voor u als voor mijzelf. Dat Jezus terugging naar de plaats waar hij vandaan kwam. En vaak in de gesprekken, als je dat las, als je door de evangelie heen leest. Ik ben op dit moment in Marcus, bijna door Marcus heen. Ik ben in Matthäus weer begonnen. En als je dan zo weer door de evangelie heen leest, hoe vaak Jezus het ook niet zegt, dat hij teruggaat naar de Vader die hem gezonden heeft. En dat hij elke keer woede naar voren brengt en ongeloof. En er is ook een zo'n mooi verhaal aan het eind toen Jezus opstond in Johannes hoofdstuk 20 vers 17, waar Maria als het ware bij het lege graf staat en ze ziet daar een man en ze denkt als de tuinman, laat ik eens vragen wie hij is. En mits dat hij spreekt Maria, weet ze, het is de Heer Jezus. En ze draait zich om en wat staat er dan in hoofdstuk 20 vers 17? En Jezus zei tegen haar, hou mij niet vast. Nou, dat is de reden daarvan, en dat is een heel lastig iets om te vertalen van hou mij niet vast. Ja, waarom niet? Want ik ben nog niet opgevaren. Nou, wat het exact inhoudt, is lastig. Waarom mocht ze het niet vasthouden? Of is het vasthouden of aanraken? Daar verschillen de gedachten wat over. Maar hij geeft eigenlijk wel aan wat de volgende stap is, wat nog moet gebeuren. Ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader, zegt hij. Ja, hij kon niet blijven, hij moest nog opvaren. Hij kon niet op aarde blijven als het ware, hij moest naar de Vader. Dat was de volgende stap. Hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hem, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader. Naar mijn God en uw God. Dat zijn bijzondere woorden die de Heer Jezus daar spreekt. Waar hij feitelijk zegt, ik ga terug naar de eenheid en de liefdevolle relatie die ik altijd gehad heb met de Vader. En die in zijn godheid nooit verbroken is, maar in zijn mensheid verbroken was toen hij aan het kruis ging. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En die menselijke, die volledige relatie van de Heer Jezus in zijn godheid en mensheid, die verenigd worden en die glorie zullen verwelkomd worden. Maar mijn Vader en mijn God. Maar, zegt hij, dat is niet alleen die liefdevolle relatie die daar onderling is. Het is ook uw Vader en uw God. Wat een fantastisch iets om te lezen. Een liefdevolle relatie die tussen vader en zoon bestaat en die beschikbaar is en die beschikbaar wordt. Naar de opstanding van de Heer Jezus. Voor ieder die gelooft. Maar de Heer Jezus moest weggaan, daar had hij al eerder over gesproken. Hoofdstuk 16, vers 7. Ik haal zomaar even wat versen na. Als de Heer Jezus met zijn discipelen bijeen is, dat hij zegt van het is beter dat ik wegga. Ik zeg u de waarheid, Johannes 16, vers 7. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. U heeft iemand nodig die u sterkt, die u leidt, die u in liefde voortbrengt, leidt. De Heer Jezus zei, dat is niet aan mij. Ik heb een andere taak te vervullen, dat zullen we zo zien. Maar ik zal de Heilige Geest sturen. En dit is feitelijk dat je kan zien dat Jezus naar de hemel gaat om zijn koningschap op te nemen. Eerst zijn de discipelen verdrietig. Maar later lezen we ook, of later eigenlijk in Lucas hoofdstuk 24, is er ook zo'n bijzonder vers 51 en 52... Als je Handelingen leest, dan staan ze, als Jezus wordt opgenomen, dan staan ze te kijken en ze gaan terug en ze gaan bidden. In Lucas geeft hij eigenlijk een hele mooie omschrijving van, en hij werd opgenomen in de hemel en zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. De hemelvaart bracht ook grote blijdschap. Het was de koning die in de hemel verwelkomd werd. En dat lezen we dus in Psalm 110, vers 1. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zet u aan mijn rechterhand. En ik beeld dat niet zo uit, maar dit is God de Vader in alle heerlijkheid en glorie. Dit zijn zoon verwelkomt. En inderdaad zegt, ga zitten. Je bent de zoon van mijn liefde. Ga aan mijn rechterkant zitten. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetenbank voor uw voeten. Psalm 110, vers 1. Een regelmatig geciteerd vers. Heer, maar de zoon thuisgehaald wordt, vreugde in de hemel. En er was ook vreugde op de aarde. Zijn discipelen aanbaden hem en waren vervuld met grote blijdschap. En de zoon mocht plaatsnemen. En je ziet al dat ik de hemelvaart en het wat daarna volgt even bij elkaar voeg voor het gemak. Soms wordt dat gescheiden. Ik pak dat allemaal even bij de hemelvaart in onze studie vandaag. Maar de Heer Jezus mag dus plaatsnemen aan de rechterhand van de Vader. Een plaats van waardigheid. Een plaats van eer. Een plaats van voor de geliefde zoon. Bekleed met waardigheid. Als van een geliefde zoon. 1 Petrus 2, vers 22. omschrijft het ook zo mooi. Die aan de rechterhand van God is. Dat spreekt over de Heer Jezus. Die aan de rechterhand van God is. Opgevaren naar de hemel. Terwijl engelen en machten en krachten hem onderworpen zijn. Het koningschap aanvaard. Maar is niet het enige wat naar hemelvaart en met de hemelvaart en daarna volgde. Het was niet alleen zijn koningschap, het was ook zijn hoge priesterschap die de Heer Jezus opnam. En die mag eens meegaan naar Hebreeën hoofdstuk 9 in dit geval. Straks nog even naar Romeinen 8, vers 38. Want de hoge priester was eigenlijk de vertegenwoordiger van ons bij de Vader. Zie, een hoge priester vertegenwoordigde de mens, de mensen, Gods volk, bij God zelf. En 1 Johannes hoofdstuk 2 spreekt ook over een advocaat, een voorspraak. In zekere zin is dat wat Jezus daar ook als een rol opgenomen heeft in de hemel. Hij is een voorspraak voor zijn kinderen. Ga dus mee naar Hebreeën 9 vers 24. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Dat is het tegenbeeld. En dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf. Om voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Nu, in het Oude Testament ging de priester natuurlijk het heilige binnen. En één keer per jaar het heilige der heiligen om het offer te brengen op het mercy seat. Het verzoendeksel. Waar hij eigenlijk de offergave van buiten naar binnen bracht. En dat is een beetje het beeld hier wat ik geschetst word. Jezus komt de hemel binnen en hij presenteert zijn offer voor de Vader. Maar hij is zelf het offer. Hij is zelf het lam dat geslacht is van voor de grondlegging van de wereld. Maar wat staat er dan zo mooi? Hij komt voor het aangezicht van God, mag hij verschijnen voor ons. Voor ons. Om te pleiten voor zijn kinderen. En dat vinden we bijvoorbeeld ook zo mooi in Romeinen hoofdstuk 8, vers 33 en 34. Dat Jezus voor ons pleit, dat hij de hemel is binnengegaan met het offer van zijn bloed, eens en voor altijd vergoten. En dat hij een hoge priester is naar de verordening van Melchizedek om voor eeuwig ons te vertegenwoordigen. Wat staat er in Romeinen 8, vers 33 en 34? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Nou, wie is dat? Wie kan er iets tegen inbrengen? Wel, eigenlijk niemand, zegt hij, want God is het die rechtvaardigt. En als God rechtvaardigt, houdt geen aanklacht meer stand. Wie is het die veroordeelt? Wel, Christus is het. Die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Hij is niet alleen gestorven, hij is opgewekt. En die aan de rechterhand van God is en die voor ons pleit. Mooi is het niet dat de Heer Jezus gestorven is, opgewekt, zodat wij niet veroordeeld worden. Want dat was de eerste vraag in de zin. Wie is er die veroordeeld? Ja, God. Maar, dit is eigenlijk het punt. Maar er is geen veroordeling, want het is Christus die gestorven is. Ja, hij is opgewekt. En die aan de rechterhand van de Vader voor u en mij pleit. Zijn offer was geaccepteerd. Zijn offer is genoegzaam voor al onze zonden. Hij is nu de hoge priester die pleit voor u en mij. Dat is hetgeen wat ons beschermt. Dat is hetgeen dat als er een aanklacht is van onze zonden. Als wij zondigen, dat wij een voorspraak hebben bij de Vader. Elke aanklacht van Satan valt in het niet. Kijk maar eens naar vers 35. Van hoofdstuk 8 van Romeinen. Want wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Er is de liefde van Jezus Christus die zo onmetelijk groot is dat Hij voor ons pleit. Omdat in liefde heeft Hij alles gegeven voor ons. En is Hij een hoge priester die in volheid voor ons pleit en ons lief heeft. Met een onverbreekbare liefde. Want zijn offer was genoegzaam. Zijn kruisdood was volmaakt. Zijn opstanding was de volmaakte bevestiging. Er is niets dat ons nog kan scheiden van de liefde van Christus. Oftewel, we zijn verzekerd dat zijn pleiten voor ons altijd effectief zal zijn. En genoegzaam. En Jezus' gebed wordt altijd verhoord. Zie, daar staan we misschien niet altijd bij stil, maar elk gebed wat de Heer Jezus vraagt aan de Vader met de volle intenties en de bedoeling zoals dat vinden in de schrift, die worden beantwoord. Zie, in liefde vertegenwoordigt de Heer Jezus ons bij de Vader. Niet uit plichtsbesef, uit liefde voor ons. Zullen we nog even terug naar Romeinen hoofdstuk 7, vers 25 en 26. Een van de versen waar het ook zo mooi spreekt over het pleiten van de Heer Jezus. Zie, hij pleit haar op basis van zijn lijden, sterven en opstanding. Proefde u dat ook in die tekst? Dat was de basis van het offer wat hij binnenbracht, zijn eigen bloed. Daarom kon hij pleiten. Dus je ziet ook weer dat de hemelvaart en alles wat er achterweg komt, eruit voortvloeit. Dat het pleiten van de Heer Jezus voortvloeit uit zijn dood en opstanding. Hebreeën 7 vers 25 en 26. Daarom kan Hij, en dat is Jezus Christus, als hoge priester, ook volkomen zalig maken, volkomen verlossen, wie door hem tot God gaan. Zie, Jezus is de poort naar de Vader. Hij is de enige hoge priester die voor ons pleit. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Zie, Jezus ging niet naar het kruis en hij liet zijn liefde zien en hij liet het daarbij. Nee. Op dit moment toont Jezus zijn liefde nog steeds dat hij dagelijks, moment na moment, voor ons pleit. Wat een liefde. Vers 26, zullen we die ook nog lezen? En dan lezen we eigenlijk over zijn zondeloosheid. Dan springen we eigenlijk weer een paar versen terug of een paar stukken terug in de preek. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgezonderd van zondaars. En boven de hemelen verheven. Hemelvaart. Toch een belangrijk facet zou ik denken. Jezus' werk in de hemel is constant, is effectief en is specifiek. Hier vinden we die specifieke verlossende genade van de Heer Jezus, een verlossende liefde, of specifieke liefde kan ik beter zeggen, dat hij pleit voor wie door hem tot God gaat. Zie, alle uitverkorenen, allen die tot geloof gekomen zijn, allen die de Heer Jezus Christus belijden als hun Heer en Verlosser, hebben iemand die voor hem pleit. Misschien wel, het is leuk om hier even een klein iets tussen te zetten, waar we het verschil ook zien toen Jezus nog op aarde was. Twee mannen op aarde hebben Jezus verloochend. Petrus en Judas. Petrus verloochende de Heer terwijl hij protesteerde, zei dat zal mij nooit gebeuren. Je zal mij verloochenen, zegt de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus zegt ook, en ik meen dat het in Lucas evangelie was, ik heb voor je gebeden. Want Satan heeft je als het ware, is erop uit om jouw geloof uit te doven. Om je als tarwe en als graan leeg te kloppen. Maar ik heb voor je gebeden. Zal stand houden. Zie, het was het pleiten van de Heer Jezus voor Petrus zijn geloof dat hij in stand bleef. En hij bleef in stand. Dat lezen we niet bij Judas. Jezus heeft nooit gepleit voor Judas zijn val. Hij zegt, het was beter dat hij niet geboren was. Zie, zomaar een klein voorbeeld van twee mannen op aarde. Maar hetzelfde is in de hemel. Zie, het pleiten van de Heer Jezus is om u en mij vast te houden. Wij kunnen niet zonder zijn pleiten. Wij kunnen niet staan in onszelf. Het is een soevereine liefde van God. En alleen in de liefde van God zijn wij geborgen. Maar het is ook een specifieke liefde die Christus op dit moment uitvoert door te pleiten voor de zijne. Ik moest denken aan 1 Korinthe hoofdstuk 13 vers 6. En dan moet je even denken aan een hoge priester die voor God voor ons pleit. Zij verblijdt zich niet over ongerechtigheid. Zie, de Heer Jezus is niet verheugd over onze ongerechtigheid. Ook al heeft hij het offer volledig gebracht. Maar verheugt zich over de waarheid. En de waarheid is dat hij voor onze zonde gestorven is. Wat een bijzonder voorrecht is het niet om dat zo te mogen zien. Als de Heer Jezus zijn werk volbracht heeft in de hemel, dan belooft hij ook om terug te komen, de wederkomst. Nou, u begrijpt wel dat dit ook noodzakelijk is. Ik hoop dat u hier ook naar uitziet, dat dit de hoop is waarvanuit wij leven. De wederkomst van de Heer Jezus Christus is noodzakelijk. Het vloeit voort uit alles wat daarvoor geweest is. Het is niet verlossend, maar het is essentieel onderdeel die nog moet volgen. Ja, de finale van de verlossing. Waar we met verwachting naar uit kunnen kijken. Waar we het koninkrijk van de Heer Jezus op aarde zullen zien komen. Het koninkrijk van de geliefde. 1 Korinthe 13. Daar zei het wel in, maar de volheid moet nog zichtbaar worden. Het koninkrijk van de geliefde. Dan zullen we voor eeuwig ons verwonderen over Gods liefde. Wat een moment zal dat zijn. Als de Heer Jezus terugkomt. Een naam boven alle namen. Gekleed, getooid. In een kleed met doordrenkt van het bloed. Wij die mogen volgen met witte gewaden. Wat een moment zal dat zijn. Filippenzen 3 vers 20 en 21 geeft ons daar een klein voorproefje van. De wederkomst van de Heer Jezus zal ons namelijk het laatste onderdeel, zou je kunnen zeggen, van de verlossing schenken. Want ons burgerschap, Filippenzen 3, 20, is echter in de hemel. Waar wij ook de zaligmaker uit verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederde lichaam, gevallen, slijtage onderhevig, kwetsbaar, fragiel, dat vernederde lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Zie, als hij terugkomt, dan wordt zijn heerschappij universeel, zichtbaar. Zie, we leven hier, maar we horen daar te zijn. Maar we verwachten hem terug, we verwachten de Heer Jezus zelf terug. We verwachten dat hij ons lichaam zal veranderen. En 1 Petrus omschrijft het ook zo mooi. En ik wil niet kunnen we heel veel versen ook bijhalen over de wederkomst. Ik heb het beperkt. 1 Petrus 1 vers 13 is een wat ander vers ook bijgeplaatst. Omgord dan de lendenen van uw verstand. Oftewel, richt je in je denken. Wees nuchter. Laat je niet beïnvloeden door de omstandigheden om ons heen. En hoop volkomen. Oftewel, hier is een toekomstige hoop dat de liefde van God nog meer voor ons heeft. Het beste ligt voor ons. En dat zegt hij ook zo. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt. In de openbaring van Jezus Christus. In de genade die gebracht wordt. Ook genade is niets anders dan liefde in actie. De genade is die onverdiende gunst die uit Gods liefde voortvloeit om te zeggen: ik geef aan de veroordeelden die schuldig staan, geef ik mijn goedheid. En die komt naar ons toe bij de openbaring van de Heer Jezus Christus. En daar mogen wij ons en moeten wij onze hoop op vestigen. Zie, dat is ook waarom we wel eens een panorama weer nodig hebben. Zie, in ons leven waarin we nu zitten, alles draait om de corona. Alles draait om de wereld om ons heen. Handschoenen, mondkapjes, overal worden we eraan herinnerd. Mensen, we houden afstand. We kunnen niet dichtbij komen. Er is een bubbel waar we ons aan moeten houden. En dat kan ons denken zo aangrijpen. Dat we zo gefocust zijn op het hier en nu en op de details. Dat we het panorama van Gods liefde weer voor onszelf moeten neerzetten. Van zijn menswording, zijn zondeloosheid, zijn kruisdood, zijn opstanding, zijn hemelvaart en zijn wederkomst. Want daarin ligt de volkomen hoop. Dat we de hoop volkomen op de genade richten. Die gebracht wordt. Bij de openbaring van de Heer Jezus Christus. En wat zegt 1 Johannes 3 vers 2. Dat is een klein boekje even verderop daarachterin. Geliefde. Nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Het volledige pakket van Gods liefde, wat hij bedoeld heeft met het geven van zijn unieke en enige zoon, is nog niet geopenbaard. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij als eerste gelijk zullen zijn aan hem. Maar dan als volgende: wij zullen hem zien zoals hij is. Verlangt u daar ook naar? Om in dat gezicht van de Heer Jezus te mogen kijken, te mogen aanschouwen de heerlijkheid van zijn liefde. De onvolprezen en oneindigheid van zijn opofferende liefde voor u en mij. Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik ben benieuwd om oog in oog met de Heer Jezus te mogen staan. In diep aanbidding. In diepe ootmoed. Om daarna uit te zien. Als de verlossing compleet is. Als het totale pakket van Gods liefde. Wat hij bedoelde met: ik heb mijn unieke enige geboren zoon gegeven. Als dat compleet is. Om alle puzzelstukken te mogen zien. Wat zullen wij dan ons in eeuwigheid nog verwonderen. Over die liefde. We denken aan 1 Korinthe 13, 13. En nu blijven geloof, hoop en de liefde, zegt Paulus daar. Deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. De meeste van deze is de liefde. Want de liefde was de deur waar God als het ware buiten zichzelf trad. waar hij naar deze wereld toe kwam, waar hij naar u en mij toe kwam, waar hij zijn geliefde zoon als het ware door gaf. En in dat geven, daar zit zoveel in van de Heer Jezus. Er is zoveel liefde dat we daarin kunnen zien. Dat elke fase die wij voor ons gezien hebben vandaag, schittert Gods liefde. Alles kwam voort uit zijn liefde. Alles ging door de poort van zijn liefde. Het is onbegrijpelijk wat ik al eerder gezegd heb, dat God buiten zichzelf treedt in liefde. Het is niet in gerechtigheid dat hij buiten zichzelf treedt, maar het is in liefde dat hij buiten zichzelf stapt. Wat bijzonder. Mogen we dan ook zo in gehoorzaamheid aan de Heer wandelen? Want wie mij lief heeft, zegt de Heer Jezus, die gehoorzaamt mij. Mag dat ons aansporen om ons te verlustigen in de liefde van God en daaruit te wandelen? En dan wil ik afsluiten met Romeinen hoofdstuk 13, vers 8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. De enige schuld die wij bij elkaar hebben, het enige wat we bij elkaar moeten inlossen, is liefde. Is elkaar lief te hebben. En we hebben vorige week gezien, de tekst hebben we vandaag niet helemaal gelezen. Zoals God ons lief heeft, zo moeten wij elkaar lief hebben. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Ik hoop dat u meer bent gaan appreciëren van wat het inhield toen God zijn zoon gegeven heeft. Dat u ook de verbondenheid tussen deze zes facetten, de menswording, de zondeloosheid van Christus, zijn kruisdood en sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart en zijn wederkomst, dat u de eenheid daarvan ook bent gaan zien en gaan proeven. En appreciëren dat u daar de liefde van God in mag zien. En dat het u tot een diepere aanbidding mag brengen van God zelf. Dat het u mag voeden in uw hart, om zoals de discipelen bij hemelvaart tot het punt kwamen dat ze zich verheugden en dat ze zich met grote blijdschap hadden en dat ze Jezus aanbaden. Zullen we zo naar de Heer gaan en hem aanbidden? U mag dat even een moment in stilte voor uzelf doen. Dan zal ik afsluiten. Wel, Heer Jezus, u zij geloofd en geprezen. U komt toe alle lof en eer voor uw volmaakte liefde die u getoond heeft. Vader, waarin u ons laat zien wat u allemaal gegeven heeft uit liefde in uw Zoon. Wat dat enigszins inhoudt. Heer, dat zijn maar de ruwe contouren die we vandaag hebben mogen zien, Heer. Maar mag het ons ook weer zo'n indruk maken op ons hart. Dat uw liefde iets ondoorgrondelijks is. Uw liefde is ook massaal en kolossaal en gewichtig en krachtig en daadkrachtig, Vader. U heeft ons in liefde voorbestemd en dat is ook gebeurd, Heer. U heeft ons uitverkoren in liefde, geplaatst in uw Zoon. Niet omdat er iets goeds was in ons, Heer. Maar omdat het allemaal opwelde uit de beslissende factor, de liefdevolle beslissing die u genomen heeft. Om ons de gunst en de goedheid van uw liefde te mogen ontvangen. En maak ons bereidwillig om ook die liefde te beantwoorden, om in gehoorzaamheid te wandelen, om ons te onderwerpen aan u, maar ook om u te loven, te prijzen en te aanbidden. Heer Jezus, u komt toe alle lof en eer. U willen wij verhogen. Voor u willen wij leven. We willen ons onderwerpen aan u. We willen uw slaaf zijn, maar u noemt ons ook vriend. We willen met u optrekken, Heer, maar we willen ook met u door u gezonden worden. Heer, u bent ons leven. Dank u wel, Heer, dat we zo met elkaar heerlijk uw woord mochten openen. Zegen zo de rest van de zondag. Zegen zo de rest van de dag. Bekrachtig in ons. In ons die liefde die in onze hart is uitgestort. Dat het gestalte krijgt. Het liefde die alle dingen bedekt. Die alle dingen gelooft. Die alle dingen verdraagt. Halleluja.
Amen.
Wel, dank u wel, geliefde gemeente, dat u ook vanochtend weer aanwezig was. Dat u de tijd genomen heeft om zo ook weer hiernaar te mogen luisteren, kijken. En ik hoop dat u opgebouwd bent. En hoe het zich verder zal ontwikkelen. We volgen heel eenvoudig de mededelingen van de overheid. En hoe langzaam maar zeker het gewone leven zich weer wat een beetje kan oppakken. We hebben ook als oudste raad even gesproken. Of als oudsten. We zullen echt niet als eerste zomaar direct alles opvolgen, maar we houden gewoon contact. En ik hoop ook dat u dat doet. Zie naar elkaar om. Vertroost elkaar. Ik weet dat er meer gebedspunten zijn dan dat er in de mail rondgezonden wordt. Zoek elkaar op. Vraag eens bewust hoe het gaat. Want er zijn noden genoeg. En dit alles om gemeente te mogen zijn. Als een levend lichaam van Jezus Christus. Een goede zondag en tot later. Tot ziens.